Waar we het voor doen?
Waar we het voor doen?
Ha, heb je even.
Voor de gave projecten.
Nieuwe dingen.
Ja, ik hou gewoon van nerdy stuff.
Persoonlijke groei.
Ownership.
Trots.
We doen het voor de sfeer.
Innovatie.
Voor de verandering.
Voor een beter internet.
Voor heel Nederland.
Waar iedereen mee kan doen.
Daar doen we het voor.
Daar doen we het voor.
Waar doe jij het voor? Kom werken voor KPN en groei op jouw manier. Check de actuele vacatures op het gebied van data, security, development en networking op jobs.kpn.com/tech.
Ja, er zit zo'n voorbeeld van het bek lekker. En heel veel mensen denken, wat zie je wel, dat dacht ik ook altijd al. Maar het klopt vooralsnog niet met de feiten.
Dit is Kwestie van Centen. Een podcast van de Financiële Telegraaf. Met Martin Visser en Herman Stam.
Hartelijk welkom allemaal bij deze podcast. Ik ben ook blij om Martin weer te begroeten, die inmiddels een soort beroemdheid wordt hier tegenover me. Want Martin, het gaat lekker. Voordat we over alle economische onderwerpen gaan beginnen. De slimste mens, die ben natuurlijk de trots op dit moment van de redactie, want gisteravond was het feest. Je hebt het gehaald, je staat echt in de echte grote finale.
Ja.
Heel goed gedaan.
Ja, nee, dat was inderdaad wel spannend. Ja, ik stroomde in die finale week. Als tweede in het klassement. Dus ik mocht gisteren donderdag instromen. En nu is het afwachten op de laatste uitzending wat het gaat worden.
Ja, we willen het allemaal weten wat er vanavond gaat gebeuren. Maar we mogen het niet weten. We mogen er niet naar vragen. Dat is,
het is heel dubbel. Maar het lijkt een soort nationale afspraak. Dat iedereen dat probeert te ontfutselen. Terwijl er is geen zak meer aan om naar te kijken als je al weet wie er wint.
Nee.
Dus maar dat is ook een beetje de afspraak. Dat is ook een beetje de magie van tv. Ik bedoel, we doen net alsof het allemaal niet van tevoren opgenomen is, het programma.
Ja,
dus het wordt heel spannend. En ik was natuurlijk ontzettend blij dat ik de finale heb gehaald.
Ja, dat wordt een mooie strijd. Nou, ik zal je niet te veel in de problemen brengen met allemaal dingen erover te vragen. Er zitten geen clausules zoals bij The Voice volgens mij, dat het zo erg is dat je er helemaal niks over mag zeggen. Maar je moet er wel
mee. Nee, precies. Nee, er zijn wel clausules, maar dat gaat dan over het spelverloop inderdaad. Dus ik mag niet zeggen hoe het afgelopen is of iets dergelijks. Maar zoals bij The Voice inderdaad, waarbij je echt helemaal niets mag zeggen tot in de eeuwigheid. En zo is het gelukkig niet.
En nog meer kijkers denk ik dan meteen vanavond. Want The Voice wordt niet uitgezonden. Dus er gaan nog meer mensen waarschijnlijk kijken. Nou ja, al je collega's gaan in ieder geval kijken. En duimen voor.
Ja, dat was mijn eerste cynische reactie ook. Van dat The Voice niet doorgaat vrijdagavond. Is goed voor de kijkers.
Ja. Daar is de situatie een beetje te lullig voor. Hè, wat er allemaal gebeurt.
Ja, precies.
Nou ja, ik dacht we gaan gewoon een beetje niet te veel over de slimste hebben. Maar ik dacht misschien moeten we een soort quizvraag voor je maken. Want we gaan het over inkomensongelijkheid hebben. Een hot thema op dit moment. Hè. Jeroen Pauw besteedt er aandacht aan in zijn programma. Sander Schimmelpenning heeft het erover in de kloof. En Politiek Den Haag is het ook wel in het debat veel voorgekomen. Zeker. Ik dacht, wat weet u van inkomensongelijkheid? Doe gewoon eventjes in de spelvorm.
Ja, en je hebt vijf antwoorden bedacht.
En dan heb ik vijf antwoorden hier bedacht. En als je dat een beetje bij in de buurt komt, dan denk ik, nou, dan ben je ook vandaag in de studio de slimste.
Nou, de inkomensongelijkheid in Nederland is laag.
Mm-hmm.
Er zijn veel mythes over inkomensongelijkheid. Armoede is geen probleem van ouderen. Dat zijn al drie antwoorden goed, denk ik. Er zijn ongelooflijk veel zorgen over die voor een heel groot deel onterecht zijn. En toch is er een probleem. Nou ja, ik weet niet of dit de vijf antwoorden zijn, maar dit is ook wel een beetje een korte samenvatting. Er speelt heel veel, terwijl de statistieken daar niet op wijzen. En dat is wel intrigeert toch. Dus het is een onderwerp met heel veel gevoel en emotie. En het is echt zoeken naar wat zijn dan de feiten die bij die emotie passen.
Exact. Nou, volgens mij heb je het hartstikke goed geïntroduceerd. Ik ga niet zeggen hoeveel keer je goed had. Je had ze allemaal goed, want daar gaat het precies over. We gaan even luisteren naar Lilianne Ploemen van de PvdA, die het hier ook over heeft.
Mijn allergrootste zorg toen ik dit regeerakkoord las, is dat er niks wordt gedaan aan de groeiende ongelijkheid. Dus ja, simpel gezegd, de rijken worden rijker en de armen worden armer, ook in Nederland.
Ja, laten we meteen even de koe bij de horens vatten, zoals het heet. Heeft ze daar een punt?
Nou, eerlijk gezegd snap ik dat niet helemaal. Want de doorrekening van het regeerakkoord, dat we sinds kort hebben, laat zien dat de koopkrachtontwikkeling door het regeerakkoord prut is, maar wel prut voor iedereen.
Mm-hmm.
Er is één bijzondere uitzondering, dat zijn de gepensioneerden. Het ging niet voor niks deze week ook heel veel over gepensioneerden, namelijk over het niet laten meestijgen van de AOW met het minimumloon. Daar komen we vast ook nog wel over te spreken. Mm-hmm. Maar verder, als je gewoon kijkt naar werkenden, uitkeringsgerechtigden, allerlei inkomensgroepen, dan zie je dat nagenoeg alle groepen 0,0% of 0,1% op vooruit gaat gemiddeld per jaar in de komende periode volgens de prognoses.
Ja.
Dus er zit zo'n voorbeeld van het bek lekker. En heel veel mensen denken, wat zie je wel, dat dacht ik ook altijd al. Maar het klopt vooralsnog niet met de feiten. En ook niet als je terugkijkt. En dat maakt het ook allemaal heel erg verwarrend. We hebben zelf ook heel veel geschreven over de ontwikkeling van inkomens in de afgelopen decennia. Er is in oktober een hele grote studie uitgekomen van het CBS, Centraal Bureau voor de Statistiek, samen met de Universiteit Leiden. Ja, en dat zegt eigenlijk gewoon van, ja, dat de rijken niet per se rijker zijn geworden en de armen niet per se armer. In ieder geval, als je naar inkomens kijkt, vermogen is nog weer een ander verhaal. Als je naar inkomens kijkt, is dat niet het geval. En dat staat haakstuk op het gevoel van heel veel mensen en alle ophef van de laatste jaren.
Ja, kan je even uitleggen voor de luisteraars wat het verschil is tussen kijken naar die inkomens en naar het vermogen?
Nou ja, dat is voor Rente van Nederland heel cruciaal. Kijk, je inkomen, dat haal je bijvoorbeeld of uit je salaris als je aan het werk bent, of als zzp'er, nou, wat je factureert, of je uitkering, of als gepensioneerde uit je AOW en pensioen. Dus dat is gewoon wat je maandelijks binnenkrijgt. En je vermogen is natuurlijk wat je of op je spaarboekje hebt staan, of in beleggingen, of in vastgoed, of op allerlei andere manieren hebt liggen, zeg maar. Dat is niet je de reguliere inkomen. Dus je inkomen en je vermogen, dat zijn twee verschillende dingen. En wat dan, als je dan kijkt naar de onderzoeken over ongelijkheid, want dat is uiteindelijk een beetje het onderwerp ook van deze podcast, dan zie je dat de inkomensongelijkheid in Nederland heel klein is.
En ook, in vergelijking met andere landen.
In vergelijking met andere landen en redelijk stabiel. En de vermogensongelijkheid is in Nederland heel erg groot. Overigens ook wel redelijk stabiel. Hij lijkt de laatste jaren een beetje te dalen. Maar in je vermogen zit je bijvoorbeeld ook je eigen huis. En die ongelijkheid, en dat is wel heel opvallend. Het boek van Piketty, de Fransman van een paar jaar geleden, ging heel erg over het vermogen. En toen kwam Nederland echt naar boven drijven. Nou, de vermogensongelijkheid is behoorlijk groot. Ja, dat is toch echt iets anders. Ik bedoel, dat kunnen ook mensen zijn die op leeftijd zijn. Een groot bedrijf hebben opgebouwd. Op een gegeven moment de boer hebben verkocht. Dus een flink vermogen hebben, wat lekker zit te renderen, wat goede beleggingen en dergelijke. En misschien hebben ze qua inkomen alleen maar AOW, dat bestaat. En dan heb je dus misschien een heel klein inkomen, maar een enorm vermogen. Ja, dus, en dat zie je, dat is wel een cruciaal verschil. En in Nederland zijn inkomensverschillen gewoon echt klein en ja, nemen ook niet heel erg toe of af.
Ja, helder. Het is leuk dat je dat zegt met Piketty. Want we hebben een leuk fragment voor je. Want je hebt zelf daar ook een boekje over geschreven. Ja. De kleine Piketty. De samenvatting van de grote. En dat kwam ook even naar voren deze week in het debat tussen premier Rutte en Jesse Klaver.
Piketty. Ik ben niet verder gekomen dan de verkorte versie. Het was nog een heel dik boek. Maar dat was ook een soort dunnere samenvatting die ik wat behapbaarder vond.
Ik vraag naar wat is zijn opvatting. Hij zegt ik heb Piketty gelezen. Hartstikke mooi. Ja, ook de verkorte versie. Prima. Ja. Wat is dan je opvatting over zijn belangrijkste statement wat hij daar maakt, of wat hij daar bewijst, dat kapitaal altijd harder groeit dan inkomen?
Beetje oneerbiedigen van de premier. De dunne versie heeft hij het over. Nou, die werd door jou gemaakt en onze collega Wouter van Bergen. Maar daar staat wel ongeveer het belangrijkste in.
Ja, dus we hebben inderdaad van allebei de boeken van Piketty, de kleine Piketty 1 en kleine Piketty 2, een soort samenvatting boekje gemaakt met een hoofdstukje over wat het over Nederland zegt. Nou, leuk om te weten dat de premier het gelezen heeft. Mm-hmm. Ja, en je ziet dus Jesse Klaver, die heeft destijds deze man naar Nederland gehaald en probeert nu dat thema al een tijd op de agenda te zetten, omdat hij met die vermogensongelijkheid natuurlijk meer beet heeft dan met die inkomensongelijkheid. Even nog voor het idee, voor de cijfers. In Nederland is het zo dat de 10% vermogendste mensen ongeveer 60% van het vermogen hebben. Mm-hmm. En als je naar de inkomens kijkt, dan kijk je bijvoorbeeld naar de topinkomens. Dan is een opvallende statistiek dat de top 1% van de meest verdienende Nederlanders, dus dat echt inkomen, die verdient 6 à 7% van het totale inkomen. Mm-hmm. Dus dat maakt ook nogal uit. Je ziet dus dat die toplaag van vermogende mensen echt ook substantieel groot deel van het totale vermogen in handen hebben. Dus meer dan de helft van het vermogen is in handen van 10% van de Nederlanders. En bij die inkomens is dat veel minder. Dus daar zit echt een groot verschil in. Dat heeft ongetwijfeld ook te maken met het feit, met de manier waarop wij in Nederland vermogen belasten. En dat is voor internationale verhoudingen is dat heel mild en matig. En er zijn in Nederland allerlei manieren om je bijvoorbeeld je vermogen in een BV te stallen. En op die manier dat je verkapt inkomen in het BV stopt en dat gaat zitten oppotten. En dat is natuurlijk bedoeld voor ondernemers om daaruit te kunnen investeren. Maar dat wordt ook door allerlei andere mensen bedoeld om die manier fiscaal gunstig je inkomen weg te zetten. En dan ga je vermogens opbouwen op een fiscaal aantrekkelijke manier. Dus ja, dat zijn echt wel twee verschillende onderwerpen. ja, die echt ook wel tot andere conclusies voor Nederland leiden. Ja.
Zie je veel in die debatten dat het te veel door elkaar gehaald wordt?
Ja, dat kan nogal makkelijk. Want als je het zeker ook. Maar ja, dat geldt misschien ook voor mezelf een beetje. Want als je het hebt over de rijken worden rijker en de armen worden armer. Ja, bij rijkdom denk je natuurlijk in eerste instantie toch ook weer aan vermogen. Denk je, wat heeft iemand op zijn spaarbankboekje staan, om het huiselijk te zeggen? En net bij een van de eerste vragen hadden we natuurlijk over de rijken worden rijker. Dat trok ik het ook meteen naar inkomen. Ja, je kan het ook naar vermogen toetrekken. Dat loopt ook makkelijk door elkaar heen. En dat zou wel in die zin zuiver zijn om dat elkaar te houden. Dus nu je dat zo vraagt, denk ik ook van ja, als Lilianne Ploemen natuurlijk vooral daarop doelde, dan zou je kunnen zeggen van in de verkiezingsprogramma's van heel veel partijen staat dat vermogen zwaarder belast gaan worden. Ook in de verkiezingsprogramma's van de vier coalitiepartijen wordt daar die kant op gegaan. En in de uitkomst in het coalitieakkoord zie je dat dat niet of nauwelijks gebeurt. Mm-hmm. Maar het is heel makkelijk om dat door elkaar heen te laten lopen. Terwijl je wel ziet dat ja, als je dus inkomens- en vermogensongelijkheid in Nederland, als je dat op rij zet, zie je wel dat dat twee totaal verschillende onderwerpen zijn.
Ja. Ja, ik vraag het ook omdat, we noemden hem al eventjes, Sander Schimmelpenning, die is dan bezig met zijn programma, De Kloof. En die zegt dan ook van ja, misschien moet je wel erfenissen bijvoorbeeld, erfbelasting meer omhoog gaan gooien. Ja.
Kapitaal wordt structureel steeds lager belast in Nederland. En arbeid eigenlijk heel hoog. Hè? Dus elke euro waarvoor je werkt wordt heel zwaar belast. En elke euro die komt aanwaaien met erfenissen of kapitaalwinst wordt eigenlijk niet belast.
Je praat over gratis geld.
Ja, dat is gratis geld. Als jij het geluk hebt om goed geboren te worden, dan heb je daar niet voor gekozen.
Jij hebt niemand geld.
Dat heb ik inderdaad een deel al gekregen. Dat klopt, daar heb ik niets voor gedaan. Dat is puur geluk. Ik ben niet tegen erfenissen. Ik ben niet tegen vermogenswinst. Dat is allemaal prima. Maar ik zeg wel, die belastingdruk is niet oké. Okay.
Voor al die mensen die met een gouden lepel in de mond geboren worden, die wordt het eigenlijk te makkelijk gemaakt. Die krijgen te makkelijk vermogen in handen. Hoe kijk je daar dan tegenaan?
Nou, ik vind het een groot dilemma. Ik vind het ingewikkeld. Want weet je, er zijn twee manieren om er tegenaan te kijken. En om heel eerlijk te zijn, werken dus eigenlijk niet zo goed. De ene manier om er tegenaan te kijken is te zeggen van ja, maar kinderen die hun vermogen erven van hun ouders, dan krijgen dat geld dat gewoon eerlijk bij elkaar is verdiend. Als jouw ouders een mooi bedrijf hebben opgezet, want daar gaat het al heel vaak dan over, en dat bedrijf of de opbrengsten van het bedrijf erf je dan. Ja, ik snap wel vanuit het perspectief van die ouders dat ze denken, ja, maar daar heb ik hard voor gewerkt. Dat is mijn nalatenschap ook aan mijn kinderen. Mm-hmm. Ja, en dat is dan een beetje de insteek. Dan is een zwaardere belasting een soort jaloeziebelasting. Omdat het gewoon de anderen blijkbaar niet gunnen. Maar de andere kant is wel weer, en volgens mij noemt Schimmelpenning dat natuurlijk ook, is wat je bijvoorbeeld ook ziet, is op de woningmarkt, even één voorbeeld te noemen, is dat er steeds meer kinderen worden geholpen door hun ouders met een jubelton. Mm-hmm. Of ze erven heel veel geld en kunnen daardoor zich meer permitteren. En dan zorg je natuurlijk wel voor ongelijke verhoudingen op die woningmarkt. Ik kan zeggen, ja, that's life, dat hoort gewoon bij het leven. Maar het heeft wel gevolgen ook voor andere mensen. Jij met jouw jubelton duwt misschien mij op die woningmarkt weg zonder mijn jubelton. Ja. Weet je? En dat is wel lastig. Dus als we het hebben in Nederland over, je kan het ook even over inkomensongelijkheid hebben, over vermogensongelijkheid, maar je kan het ook hebben over kansenongelijkheid. Mm-hmm. En daar zijn we voor me allemaal op tegen. We proberen in Nederland het onderwijssysteem bijvoorbeeld zo te doen dat er gelijke kansen zijn voor iedereen. Maar het kan natuurlijk zijn dat als er jongeren zijn of kinderen zijn die van hun ouders grote vermogens erven, dat hun kansen daardoor substantieel toenemen. Dus een grote vermogensoverdrachten via erfenissen kunnen bijdragen aan kansenongelijkheid. En dan vind ik het ingewikkeld worden. Mm-hmm. Dus je begrijpt wat ik bedoel. Maar ik ben er persoonlijk eerlijk gezegd niet zo uit. Maar ik vind het wel interessant dat iemand als Sander Schimmelpenning, die natuurlijk zelf een goede kom af is, juist dit thema aansnijdt. Om ook te laten zien van ja, zo werkt het uit voor mensen in mijn milieu. Mm-hmm. En eigenlijk is dat unfair.
Ja. En ook overigens een deelnemer, hè, van de slimste mens.
En een winnaar. Dus, en een winnaar.
Ja. Ik probeer er toch weer op terug te komen, Martin. Hoe het is afgelopen. Nee hoor, totaal niet.
Ik vind het wel, daar zit wel het punt van Piketty. Hè, want in het fragment van net van Jesse Klaver zat het ook een beetje. Dat Piketty er ook op wijst. Dat mensen met grote vermogens in staat zijn om dat vermogen op een goede manier te beleggen. En daardoor enorme rendementen ook boeken op dat vermogen. Dat is nog even los van die erfenissen.
Mm-hmm, ja.
Dus het centrale punt van Piketty in zijn eerste boek. Nou, ik weet niet of dat altijd opgaat. Hij heeft een hele lange historische reeks gemaakt. Maar de redenering is wel te volgen. Dat je zegt, maar als jij echt een groot vermogen hebt, dan ben jij ook in staat om de juiste mensen aan te trekken als adviseur of als belegger voor jou. En op die manier veel hogere rendementen te boeken dan mensen die niet of nauwelijks vermogen hebben. Mm-hmm. Dus het verschil wordt steeds groter en groter. Dat gaat als vanzelf. En als dan vervolgens die enorme vermogens worden doorgeërfd, en een volgende generatie, zet zich dat dan vervolgens ook weer voort.
Ja,
ja, maar ja, als je de redenering doortrekt, als je dat dus oneerlijk vindt, dat een nieuwe generatie dan door mag gaan met het vermogen van de oude generatie, dan zou je in het uiterste geval zou je moeten zeggen, ja, maar bij overlijden is iedereen gewoon zijn geld kwijt en iedereen begint gewoon weer bij nul, want dan heb je de grootste kansengelijkheid. Ja, je voelt ook in alles dat dat natuurlijk een soort radicale communistische gedachte is die gewoon niet reëel is. En zo werkt dat natuurlijk niet, want je ziet ook misschien aan je eigen ouders of opa en oma, dat die worden ook deels gedreven door van hoe zorg ik dat ik nog iets nalaat van mijn kinderen. Ouders gunnen hun kinderen ook dat. En dat vinden we dan met een klein vermogen geen probleem. En een groot vermogen is dat ineens wel een groot probleem. Ik vind het lastig om daar politiek gezien, om daar hard op in te grijpen.
Ja, de jubeltoon overigens is gesneuveld. Hè? Die gaat niet meer door. Daar kan geen gebruik meer van gemaakt worden.
Nee, dat moet nog gaan gebeuren. Hè? Ja. Dat duurt nog wel even voor die eraf gaat. Maar dat is wel de bedoeling dat die eraf gaat. Maar dat is dus opvallend dat die coalitie daar dus mee stopt. Maar dat is wel een voorbeeld. Ja, nee, dus er zijn natuurlijk in die zin hele grote verschillen. En ik merk het aan mezelf, als ik het persoonlijk mag maken, word ik heel veel gezegd over dat er gaan nu een generatie dood die heel vermogend is, relatief gezien vergeleken met de voorgaande generaties. Dus de babyboomers en zo, die op een gegeven moment hun enorme vermogens gaan doorgeven. Dus de toekomstige generatie hoeft zich nergens zorgen om te maken. Maar weet je, mijn vader is een jaar geleden overleden en zijn totale nalatenschap is €1000. That's it. Ja, dat kan je zeggen, dat is heel oneerlijk. Maar ik zie natuurlijk wel dat er grote verschillen daarin kunnen zijn. Ja, dat is niemand zijn schuld. Maar dan denk ik ook wel eens van, oh ja, ik zie ook een voorbeeld omheen van mensen die op een of andere manier al tijdens het leven van hun ouders of dus pas daarna forse steun krijgen van hun ouders. Ja, ik heb dat nooit gehad. Ik ben niet zielig verder, maar ik zie wel dat daar, het is niet zo dat iedereen, alle generaties, enorm geholpen en gesteund worden door hun ouders. Er zijn enorm verschillen in.
Ja.
Dus dat onderwerp op de kaart staat, begrijp ik wel. Maar ja, toch, dat dan nog, om te zeggen, nou, forse belasting eroverheen, vind ik ook wel weer ingewikkeld.
Moest je uiteindelijk over die €1000 ook dan nog belasting betalen?
Nee, daarvoor was het te laag. Dus het was belastingvrij, dus dat scheelde dan weer.
Ja.
Dat is weer het voordeel van een hele kleine erfenis. Ja. Maar het is overigens wel. Het is natuurlijk overigens wel zuur. Mijn vader was ook ondernemer. En dat is minder goed afgelopen. En dat is natuurlijk wel ontzettend treurig. Had dat liever ook anders gezien. Hij had natuurlijk ook graag iets nagelaten.
Ja.
Maar ik zie wel dat er grote verschillen. Dus even, ja, dan maak ik het even heel privé. Maar zo zijn er natuurlijk heel veel verschillen.
Mm-hmm.
Dus de ene gaat jubelend met een ton de huizenmarkt op. En de ander weet van gekken gaat niet hoe die in een huis moet komen. En dat is toch wel een vorm van ongelijkheid. Die jubelton wordt wel afgeschaft. Hè, in die zin van, die fiscale vrijstelling gaat eraf. Maar dan nog zullen vermogende ouders meer ruimte en mogelijkheden hebben om hun kinderen financieel te helpen. Dat is iets van alle tijden. Maar ja, omdat het natuurlijk de nieuwe generaties steeds vermogender zijn, nemen die mogelijkheden wel toe.
Mm-hmm.
En als dat gevolgen heeft voor een huizenmarkt of voor het onderwijs, dan kan ik me wel voorstellen dat je naar die gevolgen wel kijkt. Want voor het onderwijs geldt natuurlijk ook, de kinderen met goed verdienende ouders hebben een grotere kans op een betere opleiding. En zo gaat door de generaties heen, worden de goede kansen wel weer doorgegeven.
Ja.
Dus of Nederland nou op alle fronten nog steeds een kansengelijkheid heeft, betwijfelen.
Ja. Zo'n Schimmelpenningen, ik heb de aflevering nog niet gezien, maar hij roept ook op aan vooral zijn generatie van luister, kap nou eens met weer een nieuwe boot kopen en een nieuw horloge en richt je eens wat meer op beter verdelen van het vermogen. Zie je het kans maken? Denk je dat bij zo'n jongere generatie of de generatie onder Schimmelpenning dat er een beetje vat op komt van mensen van nou, we zijn minder daarop gefocust, het is belangrijk om het beter te verdelen in de maatschappij?
Ja, misschien wel. Nou ja, je ziet sowieso, dit onderwerp bestaat nu echt al een jaar of 10, denk ik, echt op de agenda, internationaal. Dus in die zin, Piketty kwam binnen met zijn verhaal en is niet meer weggegaan voorlopig. En je ziet ook dat er oproepen al een tijd geleden is gedaan, ook in Amerika, van de allerrijksten, van belast ons nou eens meer. Want dat is nog iets anders. Je kan bij erfenissen belasten, maar je zou het ook gewoon de vermogensbelasting bij leven natuurlijk naar kunnen kijken. En ook de constructies waarmee de mogelijkheden zijn om vermogen goed weg te zetten, zodat het zo min mogelijk belast wordt. Ja, kijk, weet je, en misschien dat die generatie die groep jongeren of jonge mensen, waar ze dan misschien wat op doelt, misschien wel bewuster wordt. Maar ja, je kan geen belasting betalen die er niet is. Je gaat niet vrijwillig ineens geld in de belastingdienst overmaken. Ja, en ik denk dat in Nederland vooral het punt ook is van, is onze vermogensbelasting fair? Ik bedoel, daar wordt niet het rendement belast, maar een soort fictief rendement. En de facto, als kleine spaarder, want je hebt het eerste bedrag is vrijgesteld, maar of het nou op een spaarrekening staat, of als een malle rendeert op een beleggingsrekening, daar houdt de fiscus allemaal geen rekening mee. En ja, ik noemde net al heel even die BV's, de box 2, dat is wel een manier, ja, waarop ook mensen gewoon misbruiken of gebruiken op een manier die niet bedoeld is. Ja, waardoor je dus, en die constructies zijn natuurlijk wel, waarbij je dus als ondernemer je vermogen kan opbouwen in box 2. En met je slimme tax planning veel minder belasting betaalt dan mensen met een normaal regulier inkomen. En als je dat dan ook nog met relatief weinig belasting kan door laten erven naar de volgende generatie. Kijk, daar zou ik eerder naar kijken dan in zijn algemeenheid te zeggen van gooi de belasting omhoog. Het gaat natuurlijk ook een beetje om de constructies.
Ja.
Die toegankelijker zijn voor mensen met groter vermogen dan voor mensen met een klein vermogen.
En daar zijn we natuurlijk heel goed in, want er hebben we allerlei kantoren aan de Zuidas die daar heel goed advies in kunnen geven. En juist de rijke mensen kunnen daar het makkelijkst gebruik van maken.
Ja, precies. En dan focus je het veel meer. En dan ga je kijken van welke onderdelen van het belastingstelsel die we al hebben, worden niet gebruikt op de manier waarop ze bedoeld zijn. En ik denk dat je daar het debat op moet focussen. En dan blijf je ook een beetje weg bij die jaloeziebelasting. Met het idee van het is oneerlijk dat mensen een groot bedrijf opbouwen of dat een soort boete op geluk of zo. Want dat kan natuurlijk ook. Hè. Je kan ook gewoon geluk hebben. Bijvoorbeeld mijn vader heeft gewoon even pech gehad in zijn leven. En als hij meer geluk had gehad, dan had ik niet zitten klagen. En dan had ik misschien ook een jubelton te besteden gehad. Ja, je kan moeilijk geluk en ongeluk rekening mee houden in de belastingen. Maar als iets gebruikt op een manier waarop het niet bedoeld is, dan kan je natuurlijk wel naar kijken.
Ja, en je refereerde net volgens mij al eventjes aan die Occupy-bewegingen. Het loopt al een tijdje. In welke landen zie je nou dat er al wat veranderd is door die bewegingen? Bijvoorbeeld in Amerika.
Ja, nou in Amerika zie je vooral ook het debat. En ik heb niet helemaal paraat in welke landen er nou allemaal nieuwe vormen van belastingen zijn geïntroduceerd. Maar je ziet wel over het debat ontstaan. Je ziet wel dat in ieder geval de vermogensbelasting bespreekbaar is. Maar of er nou echt heel veel aan het veranderen is, dat waagt nog wel een beetje te betwijfelen. Je ziet wel, dat is één slag breder dan natuurlijk wel dat dingen als het bankgeheim gesneuveld is. De belastingontwijkingsroutes steeds meer worden ontmoedigd. Je ziet dat er een internationale deal is over een minimale belasting voor bedrijven. Dat is de winstbelasting. Dat is nog net niet het onderwerp. Maar je ziet natuurlijk wel dat allerlei aanpalende onderwerpen natuurlijk wel aangepakt worden. Maar ja, het echt aanpakken van de allerrijkste is in een land als Amerika ook wel moeilijk. Want dat zijn natuurlijk ook de financiers van die politieke partijen. Overigens is dat ook weer een punt van Piketty. Wat in Europa, nou ja, in ieder geval in Nederland, niet in die mate speelt. Ja, dat natuurlijk dat vermogende mensen zich ook een toegang kunnen kopen tot het politieke systeem. En dat kan natuurlijk ook onwenselijk zijn. Dat zou je natuurlijk niet moeten willen. Maar goed, ook in Frankrijk heb je natuurlijk verhalen over dat vermogende families die natuurlijk campagnekassen spekken. En in Nederland begint het af en toe ook een beetje te spelen. Dat is wel de gevoeligheid in ieder geval erover. Maar het is dus voor mij, je ziet wel in de verkiezingsprogramma's ook in Nederland dat natuurlijk wel dat het belasten van vermogen een steeds belangrijke rol speelt. Maar om nou echt door te pakken en zeggen van, nou, we gaan het dus echt radicaal anders doen, dat zie je echt nog niet gebeuren.
Nee. Hoe verklaar je eigenlijk, als je dan ziet, de corona heeft natuurlijk bij iedereen ingehakt. Sommige mensen zijn daar armer door geworden, getroffen. Maar vooral die kleine top rijkste, die zijn eigenlijk alleen maar rijker geworden de afgelopen jaren. Hoe kan dat? Als je nou helemaal zoveel geld hebt, dan is het eigenlijk veel makkelijker om veel geld te blijven verdienen.
Nou ja, dat is in ieder geval de centrale stelling van Piketty ook wel. En dat is in de meeste gevallen is dat natuurlijk wel zo. Ik denk dat hier een deel van de verklaring zal zijn dat heel veel rijkdom bij de tech zit natuurlijk. Ik weet niet of dat de hele verklaring is. Maar A, heb je natuurlijk wel gezien dat de techsector geprofiteerd heeft van de coronacrisis. Dus daar zit heel veel winst. Dus daar zitten ook, inmiddels de rijkste mensen. Je ziet ook dat de beurs het goed hebben gedaan na een aanvankelijke daling van de beurs in het begin van de coronacrisis, is dat heel snel hersteld. Er werden alleen maar nieuwe records geboekt. Ja, daar profiteren natuurlijk ook alleen maar een bovenlaag van. En wij profiteren ook wel via onze pensioenfondsen. Dus in die zin, in Nederland beleggen we ook mee met z'n allen. Dus heel veel mensen hebben in Nederland ook een aanvullend pensioen. En op die manier bouwen wij ook vermogen op. Dus dat is wel heel specifiek aan het Nederlandse pensioensysteem. Maar je ziet ook wel, ja, dat zijn toch de allerrijkste die daar natuurlijk het meeste van profiteren. En dat is ook heel wonderlijk. Maar ja, kijk maar, het verschil tussen de beurs en de economie, dat is natuurlijk deels uit elkaar gegroeid. Nou, ik denk dat je op de beurs, die kan je min of meer samen laten vallen met de meest vermogende mensen. En dan krijg je diezelfde discrepantie.
Ja, volgens mij 5.194 miljard hebben ze erbij gekregen. De top 3.000 miljardairs, ja. Als ik het even zo snel zag.
Ja, en dat zie je natuurlijk. Kijk, in Nederland was dan de top 10 van de meest vermogenden, heeft 60%. In Amerika is het verschil nog veel groter. En dan zie je dus dat de rijkste, dan kan je doorgaan tot de rijkste 1%, of de rijkste 0,1%, die dan nog steeds een heel groot aandeel heeft van het totale vermogen. Dus dat zie je natuurlijk ook. Dat is een beetje de vraag van, is Amerika ons voorland? Want zover is het in Nederland of Europa nog helemaal niet. Ja, of is het iets wat typisch bij Amerika past en bij Amerika hoort, bij die hele vrije economie? Dus dat vind ik ook moeilijk te voorspellen, hoor. Maar daar zijn natuurlijk die verhoudingen echt nog veel schever.
Mm-hmm. Ja. Hey, even terug naar Nederland. Hè. Wat ook nog wel interessant is, die onderzoeken blijkt ook de verschillen in Nederland zelf. Of je nou in het noorden woont van Nederland, dat je dan qua verdienstroom minder krijgt. Zijn die verschillen heel groot in Nederland of is het maar miniem?
Ja, nou, die verschillen kunnen wel heel groot zijn tussen bijvoorbeeld het noorden en de Randstad. En de gemiddelde inkomens lopen dan enorm uiteen. Ja, en dat heeft ook te maken, denk ik, ook wel weer met de sociaal-economische mogelijkheden die je in verschillende delen van Nederland hebt. Ja, ik vind het naar regio ook wel weer een beetje ingewikkeld, want ik weet niet of je per se naar moet streven dat iedereen in Nederland ongeveer evenveel verdient. Dat lijkt me wel een beetje lastig. Je moet ook kijken van, hoe komt dat? Wat zit daar dan vervolgens achter?
Mm-hmm.
Want dan ga je natuurlijk op zoek naar echt de verklarende variabelen. En dan zie je natuurlijk ook dat de werkloosheid natuurlijk veel hoger is in bepaalde delen van het noorden bijvoorbeeld. In krimpregio's. Ja, dat er betere banen natuurlijk in de Randstad zitten. Dus dat zijn ook allemaal verklaringen hiervoor. Maar wat je natuurlijk dan ook ziet, en dan komt het ook weer de generaties uit, is dat natuurlijk de kinderen van ouders met lage inkomen ook een veel grotere kans hebben om zelf een lager inkomen te hebben. Dus als je daar als de generaties vast blijven zitten in die krimpregio's, en dan ontworstelen ze zich er ook niet aan. Terwijl we in Nederland natuurlijk ons de prat op gaan dat iedereen die voor een dubbeltje geboren is een kwartje kan worden, om het een beetje met een cliché te zeggen. Maar dat is dus lang niet altijd zo. Ik heb nog even het cijfers als voorbeeld van in het noorden van het land verdient dan een 40-jarige gemiddeld 28.000 euro. Per jaar en in de Randstad 43. Dat zijn forse verschillen. Maar ik denk dat als je dat gaat opsplitsen naar opleidingsniveau bijvoorbeeld, dat je daar ook dat die verschillen dan ook wel weer terugkomen.
Mm-hmm.
Ja, dus daar gaat het vooral om die laag daarachter. Wat zit erachter in werkloosheid, opleidingsniveau, soorten banen die er zijn.
Ja, en wat je natuurlijk ook moet meenemen, ze hebben daar waarschijnlijk niet zoals hier in Amsterdam, dat je voor een biertje soms 7 euro moet betalen.
Nee, zeker. Nee, dat is ook weer een verschil. En het is ook een beetje de vraag wat de oorzaak en gevolg is in deze. Maar het leven is natuurlijk in die regio's ook weer iets goedkoper. Maar goed, het verschil is nog wel enorm. Maar dan zou je ook wel verwachten dat Amsterdam, die de hoogste huizenprijzen heeft, dat je daar ook het meeste verdient. Ik weet niet of dat helemaal waar is. Tegelijkertijd wordt in Amsterdam bijvoorbeeld, of andere steden in de Randstad, worden ook steeds onbereikbaarder voor mensen. Ik bedoel, je wil ook graag, weet ik veel, dat de leraar die op een basisschool meer in Amsterdam werkt, dat hij het liefst ook gewoon in Amsterdam woont. Om gewoon in dezelfde omgeving te wonen als zijn leerlingen wonen. Ja, dat wordt een steeds lastiger verhaal.
Ja. En nog even, je hebt goed uitgelegd dat verschil tussen het vermogen en dat inkomen. Dat onderzoek van de Universiteit Leiden waar je aan refereerde, dat ging vooral over inkomen, als ik het goed heb.
Ja.
En daar zeggen ze dan van, nou luister, de ongelijkheid is stabiel. Zeg je dan van, dat is niet genoeg. Het had de afgelopen jaren veel meer verminderd moeten worden. Of dat is wel oké?
Okay? Ja, nou ja, dat is eigenlijk een politieke vraag. Of je dat oké vindt of niet. Ja, internationaal gezien is Nederland heeft dus een kleine inkomensongelijkheid. De twee dingen vallen op. In het onderzoek werd ook gezegd dat primaire inkomen, dus nog voor de belasting en alles, daarvan loopt de ongelijkheid wel op. En we hebben in Nederland een grote herverdelingsmachine. Dus dat hebben we eigenlijk al van ouds. We zijn natuurlijk echt een nivellerend landje. En dat was ook een van de uitkomsten van het onderzoek. Die herverdelingsmachine moet wel steeds harder draaien om tot de gelijke uitkomst te komen. Dus dan kan je zeggen, nou, de uitkomst is zoals we dat hadden gewenst. En aan het begin, voordat de machine aan het werken is, lopen de verschillen wel op. En waar komt het dan door? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. We hebben ook natuurlijk wel een heel systeem met toeslagen, weet ik wat allemaal, nodig om te zorgen dat mensen aan het eind van de rit ook een fatsoenlijk inkomen hebben om van te kunnen leven. Dus als 5 miljoen huishoudens van de 8 miljoen huishoudens recht hebben op een toeslag, want dat is zoals we het al geregeld hebben, dat is om tot het gewenste netto inkomen te komen. Ja, dan kun je ook wel afvragen, wat hebben we met elkaar allemaal opgetuigd? Dus er zitten ook wel heel veel verschillen die bovenaan de streep beginnen, zitten we allemaal weg te poetsen om al onderaan de streep gunstig uit te komen. Ja.
Om allemaal die puntenwolkjes maar goed op te scoren.
Precies. En wat je natuurlijk wel merkt, en daar had ik in het begin over, van er zijn veel emoties, maar worden die ondersteund door de feiten. Waar ik naar gekeken word, is naar gemiddeldes wordt gekeken. Dat is ook logisch. Er wordt bij ongelijkheid altijd een Gini-coëfficiënt uitgerekend. En dat is een manier om uit te drukken of verschillen heel groot of heel klein zijn. En om het tussen landen onderling te vergelijken. En er zijn ook wel economen die daar kritisch op zijn. Die zeggen, nou, die manier van berekenen is wel heel grofmazig. En je slaat wel heel veel ongelijkheden die er wel zijn. Die zie je over het hoofd. Die veeg je allemaal, scheer je allemaal over één kam. Mm-hmm. Want het is wel zo dat er zijn wel degelijk zorgen over de toename van het aantal ZZP'ers met een heel minimaal inkomen. Toename van het aantal andere vormen van flexwerkers met heel beperkt inkomen. De mate waarin armoede bestaat onder huishoudens met kinderen bijvoorbeeld. Dus er zijn natuurlijk wel degelijk zorgen over subgroepen. En dat zei die onderzoeker Koen Caminada van de Universiteit van Leiden, zei dat ook. Van grofweg zijn die ongelijkheidscijfers, die zien er keurig uit. Maar daaronder zit nog een hele werkelijkheid waar je best zorgen over zou kunnen maken. Maar die werkelijkheid is weer niet zodanig groot dat hij die hele statistiek omver blaast, zeg maar. Mm-hmm.
Ja.
Alleen, dan moet je dus wel heel specifiek zijn. Waar heb je het nou precies over? Je kan roepen, de rijken worden rijk en de armen worden armer. Dat is ook een hele algemene uitspraak. En je kan je beter gewoon heel specifiek gaan richten. En dan is de vraag inderdaad waar je op richt. Richt je dan op de gepensioneerden, de ouderen? Of richt je dan op heel andere groepen? Op ZZP'ers, zoals ik net al noemde, of op kinderen? Ik denk dat dat zinvoller is.
Ja.
Juist omdat je wil voorkomen dat misschien in de toekomst die ongelijkheid gaat toenemen.
Ja. Je noemde al even die gepensioneerden. Daar wilde ik nog even op terugkomen. Vooral rond de AOW-discussie, waar we het vorige week ook al een beetje over hadden. Maar laten we eerst even luisteren naar een fragment van Ja 21.
Het principiële punt is die AOW. En dat zie je omdat het ook zo breed wordt gedeeld in deze hele Tweede Kamer. De AOW-koppeling kost geld. Maar als je principieel ermee eens bent dat ouderen, en dat zijn er behoorlijk wat, niet door het ijs kunnen zakken financieel, dan zeg je toe dat je dat terugdraait.
Ja, Joost Eertmans, er hebben veel meer mensen hier wat over gezegd. Dat voelt voor ouderen unfair. Ze denken van, hey, dat minimumloon gaat wel omhoog en ik met mijn AOW'tje ga daar niet in mee. Dat voelt ook als vergroten van de inkomensongelijkheid.
Ja, ja.
En hebben ze daar een punt?
Nou ja, ze hebben natuurlijk een punt dat de koopkrachtontwikkeling van gepensioneerden natuurlijk al lange tijd achterloopt bij die van werknemers. En dat voelt natuurlijk oneerlijk. Dat heeft voor een groot deel te maken, voor het overgrote deel denk ik, te maken met het uitblijven van de indexatie van de pensioenen. Van heel veel pensioenen, niet van alle pensioenen, maar heel veel pensioenen die stijgen nog niet mee. Die stijgen al heel veel jaren niet meer mee met de prijzen. Zeker bij de grootste fondsen. En dat zorgt voor een enorme achteruitgang in de koopkracht van het aanvullend pensioen. Dus in die zin voelt dat natuurlijk unfair. En nu heeft het kabinet, deze nieuwe coalitie ervoor gekozen om het minimumloon te verhogen. Dat het goed is voor de werknemers aan de onderkant van het loongebouw. En specifiek bij die extra verhoging wordt de AOW niet meegenomen. Dat betekent dus niet dat is wel goed om te zeggen, er is niet een totale ontkoppeling van de AOW en de minimumloon. Er is een ontkoppeling voor deze extra verhoging.
Mm-hmm.
Maar ontkoppeling is politiek ligt altijd heel gevoelig. En dat zie je, dat hebben we het van me eerder gehad in de podcast. En ook voorspeld, voor mij een week geleden pas. Maar en ook voorspeld dat dus een belangrijk punt gaat worden in het debat. En dat bleek dus ook het geval te zijn. Want dat ligt gewoon heel erg gevoelig. En zeker omdat uit de koopkrachtplaatje blijkt dat gemensioneerde gemiddeld nou op achteruit gaan in het kabinet. Is die ontkoppeling van die AOW met die extra verhoging van minimumloon, ja, daar waren alle ogen op gericht. En dat begrijp ik ook wel.
Denk je nou, want Rutte geeft nog geen sjoegen op dit moment. Hij zegt, ja, luister, voor die echte AOW'ers, die mensen die alleen moeten leven van de AOW en een heel klein aanvullend pensioen, Hebben we iets, want daar gaan we belasting voor verlagen. Als ik het goed samenvat. Maar denk je dat die uiteindelijk nog wel gaat bewegen? Wordt de druk te groot hierop?
Ja, ik denk dat die begrijp wel eens van moeten bewegen, schat ik in. Want het last met die oudere korting, hij gaat dus niet de belasting verlagen, maar ja, de facto wel, maar gaat de oudere korting verhogen. Dat is een korting die je krijgt in je belasting. Ja, voor mensen met een relatief lage inkomen, die hebben er niks meer aan. Die korting is zodanig hoog dat sommige mensen al een maximale oudere korting gebruiken. En als je de oudere korting, dat zegt het Centraal Planbureau ook, als je de oudere korting nog verder verhoogt, ja, dan bereik je gewoon de onderste groep van de AOW's, bereik je daar niet mee. En dat is precies de groep waar het om te doen is. Ja. Tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat als je zegt, nou, we gaan die koppeling wel doen, dus we gaan die de AOW wel mee laten stijgen met 7,5%, dus het minimumloon, dan kost dat het kabinet 2,4 miljard.
Per jaar.
Ja, structureel. Ja, ja. Ja, en die stijging van de oudere korting die er al in zat, die zou je er niet hoeven doen. Die was 0,7 miljard. Maar goed, dan blijft er toch 1,7 miljard over. Dat is toch een dure grap. En het lastige daarvan is dat natuurlijk ook, dan ga je ook de AOW verhogen van alle mensen die een heel goed aanvullend pensioen hebben. Hm. Ik kan me best voorstellen dat Rutte denkt van ja, dat ga ik niet te snel toegeven. Want dat is heel veel geld en dat is... Is het heel doelmatig besteed? Dat is de vraag.
Misschien wel heel erg doelgroep VVD. Dat zijn een beetje de rijkere gepensioneerden.
Ja. Nou ja, en wat ik ook met me realiseer. Wij schrijven er ook heel veel over. We hebben natuurlijk ook lezers in die leeftijdsgroep. En ook de politiek merkt dat de druk van gepensioneerden natuurlijk toeneemt. Dat is natuurlijk een grote electoraal steeds belangrijker wordende groep. En met die uitblijvende indexatie van die pensioenfonds hebben ze ook een punt. Dan is natuurlijk de vraag van wie moet opdraaien voor die uitblijvende indexatie. Is het zo dat de overheid steeds maar weer die uitblijvende indexatie moet compenseren? Ja, je kan zeggen, ja, weet je, de overheid die gaat over de AOW. Maar die indexatie, ja, dat is iets van een pensioenfonds. Daar stelt de overheid wel de regels voor vast. Maar dus, dat is een beetje het spanningsveld, snap je? Mm-hmm. Dus in die zin begrijp ik wel dat Rutte niet ogenblikkelijk denkt, oh, er is een tegenvaller daar. Net zo goed als onze vakbond de slechte CEO uit onderhandelt, gaat Rutte niet ineens zeggen van, oh, die arme journalisten, die hebben zo'n slechte CEO, dat moeten we maar even gaan compenseren. Mm-hmm. Je denkt, ja, dat is een ander veld, dat is niet mijn speelveld. Pensioen is natuurlijk een beetje dubbel, want de overheid is natuurlijk een belangrijke regelgever op het gebied van pensioen. Maar dat is wel een beetje het dilemma waar ze mee zitten. En wat ik wel belangrijk vind om nog te zeggen, dat is niet heel populair, is dat deze oproep van de Tweede Kamer past in het frame van dat de huidige ouderen gemiddeld genomen het heel zwaar hebben. Alleen ja, uit alle statistieken blijkt dat armoede onder ouderen gewoon bijna niet voorkomt. Dus in die zin, als je kijkt naar het deel van de huishoudens dat onder de armoedegrens zit, ja, dat is bij ouderen is dat echt heel erg klein. En bij alle andere leeftijdsgroepen is dat veel groter. Mm-hmm. Dus als je een zorgen maakt over armoede, dan moet je misschien op andere groepen richten dan op ouderen. Ja. Maar goed, dit vinden heel veel mensen niet leuk om te horen.
En je hebt altijd de voorbeelden van mensen die natuurlijk het wel zwaar hebben en geen dag gevarieerd kunnen eten en op leeftijd zijn. Ja,
ja, precies. Nou, deels is het wel verklaarbaar en dat vind ik wel interessant hieraan. Het is verklaarbaar omdat de armoedegrens, het heet de lage inkomensgrens, die is in Nederland zodanig getrokken dat onze bijstandsuitkering daar net onder valt. Dus mensen die in bijstand zitten, die worden gezien als onder de armoedegrens. Maar de AOW ligt er net boven. Dus dat betekent dat iedereen die in Nederland de volledige AOW krijgt, is per definitie niet arm volgens onze statistieken. En daar kan je natuurlijk best over een discussie over hebben. Van vinden we onze AOW nog wel voldoende? Ja. Maar dat is een andere discussie. Dan van, is er een armoedeprobleem, ja of nee?
Ja. Ja, en het voelt natuurlijk ook een beetje unfair als je ziet dat dit creditcardkabinet op alle vlakken aan het uitgeven is. Van laat de bom maar waaien en dit kan dan niet, omdat het financieel niet zou passen.
Nee, precies. Dat is tegelijkertijd het risico dat je denkt, van, ja, ach ja, die miljarden vliegen het om de oren. Deze 2,4 kan dan ook alweer bij. Maar het is wel goed om te weten bijvoorbeeld dat de armoede dus, de voorkomen van armoede neemt dus toe. Maar juist bij de leeftijdsgroep voor pensionering, het grote... probleem van de kwetsbare financiële situatie zit bij de mensen tussen 55 en 65. En dat zijn dan mensen die werkloos zijn geraakt en geen enkele kans meer kregen op een nieuwe baan. Die in een arbeidsongeschiktheidsuitkering terecht zijn gekomen. Of waarvan de WW-uitkering was afgelopen en in de bijstand zitten. En dat zijn mensen die zitten te hunkeren naar het moment dat ze eindelijk een AOW gaan krijgen. Want dan gaan ze er eindelijk weer op vooruit. Mm-hmm. En dat is ook een hele penibele situatie waar die mensen in zitten. Maar je ziet dat zo'n Kamerdebat gaat ook heel makkelijk over de stereotypen. En dan vergeet je misschien waar de grootste problemen zitten.
Ja, En een groep die uiteindelijk dan ook weer moet betalen als er meer uitgegeven wordt door het kabinet. Want het moet ergens weer terugbetaald worden. En dat,
ja, nou, ik denk niet dat het de groep is die de meeste belasting betaalt. Maar dit wel waar de kansen op de arbeidsmarkt moeilijk liggen. Mm-hmm. Waar we heel veel over praten, over ouderwerklozen, maar relatief weinig aan doen. Maar ik begrijp overigens het sentiment natuurlijk heel goed. Hè. Ik bedoel, het is echt wel wat om die AOW te ontkoppelen. En misschien is het wel een hele goede reden om die AOW mee te laten stijgen. Zeker omdat in het verkiezingsprogramma bijvoorbeeld de VVD eigenlijk de bijstand had willen ontkoppelen en de AOW had willen koppelen. Dan heb je toch een moeilijk verhaal om dat nu dan eens zo om te draaien.
Ja. Nou, voor deze uitzending, dit was niet de slimste mens, maar we hebben wel allerlei vragen ingesteld die je volgens mij uitmuntend hebt beantwoord. Laat het een voorbode zijn voor vanavond, dat het net zo goed afloopt, Martin. Jij gaat ongetwijfeld de borrelnootjes inslaan zo meteen en een lekker glaasje fris en op de bank zitten, net als wij.
Dat is mijn dry January, dus het wordt een bescheiden tv-avondje wat dat betreft.
Oh, hij gaat geen champagne drinken. Kijk, dat is een hint. Nee.
Met de hele maand al is het al alcoholvrij. Dus gaan we er gewoon gaan vast.
Nou, we gaan het allemaal bekijken. En volgende week kunnen we het dan nog eventjes erover hebben, omdat ik dat gewoon oké.
En dan houden we erover op.
Dat beloven we de luisteraars. Blijf ons mailen op dft@podcast.nl. En wat we ook leuk vinden is als u een beoordeling achterlaat op de podcast apps om aan te geven of u dit leuk vindt om naar te luisteren. Dat zien we graag. Bedankt voor het luisteren en tot volgende week.
Tot volgende week.